Well, it's time for our Greek lesson.
Het is tijd voor onze Griekse les.
Those of you who were here when I spoke last, I said that I was going to ask you this question.
Degene van jullie die de laatste keer erbij waren toen ik sprak, heb ik jullie verteld dat ik jullie deze vraag zou gaan stellen.
What does the word devil mean?
Wat betekent het woord duivel? Yes.
They're getting it right. They're right.
They're right.
They're right. Praise the Lord.
Yeah.
The devil continually slanders God to us.
De duivel die lastert voortdurend God bij ons.
And us to God.
En ons bij God.
And us to each other.
En ons bij elkaar.
And us to ourselves.
En ons bij onszelf.
We need to remember this.
Dat moeten we ons herinneren.
What I'm wanting to do in these 3 days that I speak is to give you some basic truths.
Wat ik in deze 3 keer dat ik tot jullie spreek wil doen, is ik wil jullie onderwijzen over een aantal hele fundamentele waarheden.
That you can hopefully take with you and remember in the days ahead.
Die jullie met je mee kunnen nemen en je kunnen herinneren. In de tijd die voor ons ligt.
So tonight I want us to look at Acts chapter 14.
Ik wil vanavond graag met jullie kijken naar Handelingen hoofdstuk 14.
And verses 21 and 22.
Vers 21 en 22.
And then we'll be reading some other verses as we go along.
En we zullen ook andere Bijbelversen lezen terwijl we verder gaan. Acts 14, 21.
21 and 22.
Ja. Handelingen 14, vers 21 en 22. En als zij derzelfde stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystra en Iconium en Antiochium, versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods.
We see the apostles here returning to talk to the new believers.
We zien hier dat de apostelen terugkeren tot nieuwe gelovigen om tot hen te spreken.
And their purpose was to strengthen and encourage them.
En het doel was om hen te versterken en te bemoedigen.
And part of their message that they gave to these new believers.
En deel van de boodschap die ze doorgaven aan deze nieuwe gelovigen
is that through many tribulations we must enter the kingdom of heaven.
Is dat wij het koninkrijk Gods ingaan door vele verdrukkingen.
And this was a message that they gave repeatedly to new converts.
En dit is een boodschap die zij voortdurend ook doorgaven aan nieuwe gelovigen.
And not only to new converts, but to people who had been Christians for some time.
En niet alleen aan nieuwe gelovigen, maar ook voor mensen die al langer christen waren.
We learn that as we read the epistles that the apostles wrote.
We leren dat ook uit de brieven die de apostelen hebben geschreven.
So verse 22.
Dus vers 22.
Through many tribulations we must enter the kingdom of God.
Door vele verdrukkingen moeten wij ingaan in het koninkrijk Gods.
Now I want to call your attention to two little words here.
Nou, ik wil je aandacht vestigen op 2 kleine woordjes.
First of all, the word must.
In de eerste plaats het woord moeten.
This is not maybe.
Er staat niet misschien.
It's not sometimes.
Er staat niet soms.
It's always, every time in the Christian life.
Maar het is altijd het geval in het christelijke leven.
1 Thessalonians chapter 3 and verse 3.
1 Thessalonians 3 vers 3.
Paul does not want them to be disturbed by their tribulations.
Wil Paulus niet dat ze te veel onder de indruk zijn van de beproevingen die ze doorstaan?
Because he said we have been destined for this.
Want dan zegt Paulus dat wij daartoe bestemd zijn.
Every Christian has been destined for tribulations.
Elke christen is bestemd voor verdrukkingen.
Sometimes they're physical.
Soms gaat het om lichamelijke moeiten.
Sometimes they're spiritual.
En soms zijn het geestelijke moeiten.
Sometimes the children of God pass through times of great darkness.
Soms gaan kinderen Gods door tijden van diepe duisternis.
But they always pass through tribulations.
Maar zij gaan altijd door verdrukkingen heen.
So the word must.
Dus het woordje moeten.
And the second word many.
En het tweede woord waar ik jullie aandacht op wil vestigen is het woordje vele.
We must through many tribulations enter the kingdom of God.
Wij moeten door vele verdrukkingen het koninkrijk van God binnengaan.
If you are a child of God,
als jij een kind van God bent,
you must through many tribulations enter the kingdom of God.
Dan moet jij door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods ingaan.
And many times the closer you walk with God, the more tribulations there'll be.
En het is vaak zo dat hoe nader je met God wandelt, hoe meer verdrukkingen je ook meemaakt.
Now, we don't like this word many.
Nou, we houden niet zo van het woord vele.
But that's what the apostles taught.
Maar dat is wat de apostelen onderwezen.
Big tribulations, small tribulations.
Nou, zware beproevingen en lichte beproevingen.
Things that hit you very hard in your Christian life.
Dingen waar je op een hele harde wijze door getroffen wordt in je christelijke leven.
Other things that are very subtle and happen day after day after day.
Andere dingen zijn veel meer subtiel en die vinden dag in dag uit, dag na dag vindt het plaats.
Trials because we're married.
Beproevingen omdat we getrouwd zijn.
Trials because we're not married.
Beproevingen omdat we niet getrouwd zijn.
Trials because we have children.
Beproevingen omdat we kinderen hebben.
Trials because we don't have children.
En beproevingen omdat we geen kinderen hebben.
Burdens that we face with lost children or lost family members.
De last die we met ons meedragen vanwege kinderen die verloren zijn of familieleden die verloren zijn.
Times of great doubt and difficulty in the Christian life.
Tijden van twijfel en moeite in het christelijke leven.
Trials of all shapes and sizes.
Verdrukkingen in allerlei vormen en ook in allerlei maten.
Now, isn't that encouraging?
Nou, is dat niet bemoedigend?
It doesn't seem very encouraging, does it?
Nou, het klinkt niet heel bemoedigend, niet waar?
It says that they strengthened and encouraged the disciples by telling them this.
Er staat in vers 22, versterkende de zielen der discipelen en vermanende, dus bemoedigende, versterkende en bemoedigende, zeiden ze dit.
Isn't that what it says in verse 22?
Dat staat in vers 22.
They encouraged them with this.
Ze bemoedigden hen hiermee.
Now, this doesn't seem very encouraging.
Maar het lijkt niet heel bemoedigend.
But it is encouraging.
Maar het is wel bemoedigend.
First of all, it's encouraging because it fits reality.
In de eerste plaats is het bemoedigend omdat het overeenkomt met de werkelijkheid.
The Bible fits reality.
De Bijbel komt overeen met de werkelijkheid.
Think of how miserable you would be if the Bible said that a true Christian never has any trials.
Nou, denk er eens aan hoe ongelukkig je je zou voelen wanneer de Bijbel zou zeggen dat een christen nooit enige moeilijkheden ondergaat.
But the fact is that God has told us ahead of time.
Maar het feit is dat de Heere God ons deze dingen ook van tevoren heeft gezegd.
And that's encouraging too, because he tells us before it even happens.
En ook dat is bemoedigend, dat hij het ons al zegt voordat het gebeurt.
Let's just read these verses in 1 Thessalonians.
Laten we deze versen eens lezen in 1 Thessalonicense.
Chapter 3.
Hoofdstuk 3.
Verses 1 to 4.
1 Thessalonicense 3, vers 1 tot 4. First Thessalonians 3. Ja. Daarom, deze begeerte niet langer kunnende verdragen, hebben wij gaarne willen te Athene alleen gelaten worden en hebben gezonden Timotheus, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u te versterken en u te vermanen van uw geloof.
Now here he's talking about strengthening and encouraging.
Ja, hier wordt gesproken over versterken en vermanen.
Same two words.
Dezelfde twee woorden als we net lazen.
Okay, verses 3 and 4.
Opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen, want gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. Want ook toen wij bij u waren, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is, en gij weet het.
They kept telling them in advance that they were going to suffer tribulation.
Ze bleven hen van tevoren zeggen dat ze verdrukkingen zouden lijden.
And he says, so it came to pass, just as we told you.
En dan zegt hij, en het is ook gebeurd zoals we jullie van tevoren hadden gezegd.
Now this is not exactly what I want to talk to you about tonight.
Nou, dit is niet precies waar ik vanavond tot jullie over wil spreken.
Because the apostles not only told people that they were going to have tribulations.
Want de apostelen die zeiden niet alleen tegen de mensen dat ze verdrukkingen zouden ondergaan.
But they also explained to them how to understand those tribulations when they came.
Maar ze leerden hen ook hoe ze die verdrukkingen moesten duiden. Wanneer ze er eenmaal zouden zijn, hoe ze dat moesten uitleggen.
You know that when we read something in the book of Acts, we're just reading a short summary.
Wanneer we in het boek Handelingen iets lezen, dan moeten we ons ervan bewust zijn dat we vaak maar een hele korte samenvatting lezen van wat er gebeurde.
Those sermons took a lot longer than just a minute or two that it takes us to read what they record there.
En de preken die we tegenkomen in Handelingen, die duren veel langer dan de 2 minuten die wij nemen om zo'n preek te lezen.
And we know from their epistles that the apostles were teaching the new believers how to understand their tribulations.
En we weten uit de brieven hoe de apostelen de gelovigen onderwezen in hoe zij hun verdrukkingen moesten duiden.
If you're a Christian,
als jij een christen bent,
you must through many tribulations enter the kingdom of God.
Dan moet je door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods ingaan.
There are people here tonight that are true Christians that are going through terrible trials.
Er zijn vanavond hier mensen aanwezig die ware christenen zijn en die op dit moment door hele moeilijke beproevingen heen gaan.
Maybe you're one of those people.
Misschien ben jij wel een van die mensen.
What I want to talk to you about tonight is how to understand those trials and tribulations.
En waar ik vanavond tot jullie over wil spreken is hoe jij die beproevingen en die verdrukkingen moet uitleggen, hoe je die kan duiden, hoe je daar betekenis aan kan geven, hoe je die moet uitleggen.
Now, in order to understand these things, God has given us 3 pictures in the New Testament.
Nou, in het Nieuwe Testament worden ons 3 beelden geschetst om dit duidelijk te krijgen.
He speaks to us about the refining of a metal.
Eén beeld is het dat een metaal in het vuur wordt gezuiverd.
And he speaks to us about the pruning of a vine.
En het tweede beeld is het snoeien van een wijnstok.
And he speaks to us about the chastening of a son.
En het derde beeld is de kastijding of de tuchtiging van een zoon.
Now we're going to read these passages.
En we gaan die gedeelten lezen.
But the amazing thing about them is that God is telling us the same thing in 3 different ways.
Maar het wonderlijke is dat de Heere God ons eigenlijk dezelfde les wil leren door alle deze drie beelden heen.
He wants us to understand this, so he says it again and again and again.
De Heere God wil heel graag dat we dit helder hebben en daarom zegt hij het keer op keer op keer.
And the things that he's saying to us are extremely helpful and precious to any child of God.
Ja, en de dingen die de Heere God ons daar zegt, die kunnen ons heel erg helpen. En voor elk kind van God is dit een hele dierbare waarheid.
So let's read these verses and we'll begin to put these things together.
Dus we gaan die versen lezen en dan proberen we zaken bij elkaar te brengen.
First of all, the refining of a metal.
In de eerste plaats het louteren van een metaal.
1 Peter chapter 1 verses 6 and 7.
1 Petrus 1 vers 6 en 7. Ja, 1 Petrus 1 vers 6 en 7. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus.
Now he's talking about trials.
Er wordt gesproken over beproeving.
And he speaks of them as the refining of a metal.
En het wordt genoemd dat het goud dat door het vuur beproefd wordt.
All right, now the pruning of a vine.
Dan het snoeien van de wijnstok.
John chapter 15.
Johannes hoofdstuk 15.
And verses 1 and 2.
Vers 1 en 2. Of het reinigen van de wijnstok. Johannes 15 vers 1 en 2. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen.
And then finally the chastening of a son.
En tenslotte de tuchtiging van een zoon.
Hebrews chapter 12.
Hebreeën hoofdstuk 12.
En verses 3 to 11.
Hebreeën 12 vers 3 tot en met 11. You want me to read all the verses? Hebreeën 12 vers 3. Want aanmerkt deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog niet ten bloede toe. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren, en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt, want die de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij geeselt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welker allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onze vleeses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, gekastijd, maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die door dezelfde geoefend zijn.
We're talking about understanding tribulations.
We hebben het over het gaan begrijpen van beproevingen.
God says, think of it this way.
En de Heere God zegt, denk er zo over.
Think of the refining of a metal.
Denk aan het zuiveren van een metaal.
Think of the pruning of a vine.
En het snoeien van de wijnstok.
Think of the chastening of a son.
En de kastijding van een zoon.
Now what can we learn from these three pictures?
En wat kunnen we hier dan van leren van deze drie beelden?
Three things.
Drie dingen.
First of all.
Ten eerste.
God is speaking to us about the preciousness of the believer in His sight.
In de eerste plaats spreekt God ons daarvan dat de gelovige in zijn ogen hem heel erg dierbaar is.
The first thing that happens when we get into a severe trial.
Het eerste wat gebeurt wanneer wij een echte beproeving ondergaan.
We begin to think things like this.
Dan beginnen wij als volgt te denken.
I must have done something wrong.
Nou, ik moet iets verkeerd hebben gedaan.
God must not be pleased with me.
God heeft geen behagen in mij.
Does God even love me?
Houdt God wel van mij?
Maybe I'm not even a Christian.
Ben ik wel een christen?
Maybe I fail God so much that He's just thrown me away.
Misschien heb ik zo gefaald naar de Here toe dat Hij mij gewoon afwijst.
Now in every one of these pictures, God says, "I want you to understand that just the opposite is true."
Maar door al deze beelden zegt de Here God in de eerste plaats tegen ons
think of the
dat precies het tegenovergestelde waar is.
Think of the refining of a metal.
Want denk eens aan het louteren van een metaal.
Let me ask you a question.
Laat me een vraag stellen.
What do men refine?
Wat wordt er geraffineerd?
Dirt?
Modder?
Do they?
Wordt modder geraffineerd?
What do they refine?
Wat wordt er gezuiverd in het vuur?
Rocks?
Stenen?
Come on. Gold and silver.
Goud en zilver.
You see what God's saying?
Zie je wat God zegt?
It's an expensive process to refine something.
Het is een heel duur proces om iets te reinigen.
Something has to be valuable before it's even worth your time to refine it.
Dus het moet om iets heel waardevols gaan voordat je er de tijd en het geld aan spendeert om het te raffineren.
God says you are precious in my sight. That's why I'm refining you.
Dus God zegt heel duidelijk: je bent heel kostbaar in mijn ogen en daarom zuiver ik jou.
That's how God views you.
Dat is hoe God naar je kijkt.
Another way of saying it, I'm pruning you.
Een andere manier om dat te zeggen is dat God je snoeit.
Now, which branch does God prune?
Nou, welke takken worden er gesnoeid?
Well, God says, I'm not pruning you because you're worthless.
God zegt niet, ik ben je aan het snoeien omdat je waardeloos bent.
Every branch in me that bears fruit, he prunes it.
Maar elke rank aan mij die vrucht draagt, die wordt gesnoeid.
So the fact that I'm pruning you means that in some way you're pleasing to me.
Dus het feit dat ik jou nu snoei, betekent dat op de een of andere manier je heel waardevol voor mij bent.
Every branch in me that bears fruit, he cuts it.
Elke tak die aan de wijnstok vastzit, die wordt gesnoeid.
Let me just say it this way. It's the branch that bears fruit that gets the knife.
Ja, het is de vruchtdragende rank of tak die het mes zal ontmoeten.
And the time that you feel like God is so far away from you.
En als op het moment dat jij het gevoel hebt dat God heel ver van je vandaan is.
Is the time that he's actually the closest to you.
Is in wezen de tijd dat hij het meest dichtbij is.
Someone said it like this.
Iemand heeft het als volgt verwoord.
The gardener is never so near as when he's pruning.
De tuinman is nooit zo dichtbij dan wanneer hij aan het snoeien is.
The Lord Jesus said, it's the branch that bears fruit that gets the knife.
Jezus heeft heel duidelijk gezegd, het is de vruchtdragende tak die het mes tegenkomt.
So he says to us, I want you to know, you're like gold and silver to me.
Dus het is heel duidelijk dat de Heer door beproevingen tegen ons zegt, je bent als goud en zilver voor mij.
I'm spending a lot of energy and a lot of effort to make you pure.
Ik besteed heel veel energie en heel veel inspanning eraan om jou meer puur te maken.
You're a vine that's important to me. That's why I'm coming here and working in your life.
Je bent een rank die heel belangrijk voor me is en daarom ben ik gekomen en in je leven aan het werk.
See the preciousness of the believer in the sight of God.
Zie je heel duidelijk hoe waardevol de gelovige is voor de Heere God.
Now what else does he say?
Nou, wat zegt hij nog meer?
You're the son whom I love so much that I'm disciplining you.
Hij zegt ook, je bent de zoon van wie ik zoveel houd, dat ik je tuchtig of kastijd.
Who does the father discipline?
Wie wordt door de vader getuchtigd?
Well, not the illegitimate son.
Niet de bastaard.
The only ones that the father cares about are the ones that are going to be the heir.
Maar de enige waar de vader deze zorg aan besteedt, dat zijn de kinderen die erfgenaam zullen worden.
And so it says, whom the Lord loves, he chastens.
En dus staat er, wie de Heere lief heeft, die kastijdt hij.
You see, every one of these pictures saying the same thing.
Zie je dat alle drie deze beelden hetzelfde tot ons zeggen?
You're going through this trial.
Jij gaat door deze beproeving heen.
Not because I hate you.
Niet omdat ik een hekel aan je heb,
but because I love you.
Maar omdat ik zoveel van je houd.
Not because you're worthless, dirt.
Niet omdat je waardevol bent als modder.
But because you're silver.
Maar omdat je zilver bent.
Not because you're fruitless.
Niet omdat je vruchteloos bent.
But because you're fruitful.
Maar omdat je vrucht draagt.
You see that?
Heb je dat helder?
First thing to remember when you face a trial.
Het eerste wat je moet herinneren op het moment dat je door een beproeving gaat.
No, God has not forsaken you.
Nee, de Heere heeft mij niet verlaten.
It's a sign that he loves you and that you're bearing fruit.
Het is een teken dat de Heere van je houdt en dat je vrucht draagt voor hem.
That's the first thing we usually forget.
Maar het is wel het eerste wat we geneigd zijn te vergeten.
And it's the first thing that he's saying to us.
Maar het is het eerste wat God tot ons zegt.
All right? Second thing.
Ten tweede.
We see first of all The preciousness of the believer in the sight of God.
Dus het eerste is hoe waardevol en dierbaar de gelovige is in Gods ogen.
But secondly, God is telling us about the painfulness of the process.
In de tweede plaats zeggen deze beelden ons iets over hoe pijnlijk het proces kan zijn.
What does he tell us in these three pictures about the painfulness of the process?
Wat zegt hij dan door deze drie beelden over hoe pijnlijk het proces kan zijn?
What are these trials like in the Christian life?
Hoe zien deze beproevingen er in het christelijke leven uit?
First of all, God said it's like fire.
In de eerste plaats zegt de Heer, het is als vuur waar je doorheen gaat.
It's like a blast furnace.
Het is als een brandende oven.
You know, you take the silver or the gold and you don't put it in a regular fire.
Weet je, het zilver en het goud, dat stop je niet zomaar in een gemiddeld vuurtje.
It's an extremely hot fire.
Maar in die oven is een enorm heet vuur aanwezig.
It takes a lot of heat, even to melt silver.
Er is een hele hoge temperatuur nodig om zilver te doen smelten.
And they used to do this in the old days in a furnace in the earth.
En in dagen van oud deden ze dat in een oven die in de grond was gebouwd.
How many of you have ever looked into a blast furnace?
Hoeveel van jullie hebben ooit gekeken in een brandende oven?
You ever seen one?
A blast, what is a blast furnace?
You look into the opening.
Je kijkt in de opening.
And the fire is blowing through there so hot that it will melt metal and glass.
En er brandt zo'n heftig vuur dat het ook heel erg tekeer gaat en dat het er doorheen waait als het ware, zodat het inderdaad de metalen doet smelten.
The amount of heat is terrifying.
En de hoogte van de temperatuur is verschrikkelijk.
God says that's what I'm doing to you.
En God zegt dat is wat ik doe met jou.
You're silver to me.
Je bent voor mij als zilver.
And in order to melt you down, I have to put you in something really hot.
En om jou te doen versmelten, moet ik je door iets heel heets laten gaan.
That's part of the process.
Dat hoort bij het proces.
That's always the way it is.
En zo gaat het altijd.
It's painful.
En dat is pijnlijk.
And you know what you do with metal? You heat it really hot and you skim it off and you let it cool and you heat it again and back and forth in the fire and out of the fire.
En wat je doet met een metaal, als je dat zuivert, dan doe je het in het vuur en je laat het versmelten. En dan vang je het op en je haalt het eruit en je laat het weer hard worden. En dan doe je het weer in het vuur en dan dat proces herhaal je diverse keren.
Like silver, 7 times refined in the furnace of earth.
Zilver wordt 7 keer zo in de oven gestopt.
It says concerning the Messiah in Malachi, who can abide the day of his coming?
Het staat ten aanzien van de Messias in Malachi. Who can abide?
Okay. Who can remain when he comes?
Oh ja, wie kan de dag van de Messias meemaken? Wie kan blijven bestaan als de Messias komt?
He is like a refiner's fire.
Want hij is als het vuur dat zuivert.
And he will purify the sons of Levi.
En hij zal de zonen van Levi reinigen.
That's what he does to every Christian.
En dat doet hij met elke christen.
That they might offer to the Lord offerings in righteousness.
Dat ze de Heere offers in gerechtigheid offeren.
So God is telling us about the painfulness of the process.
Dus God vertelt ons over hoe pijnlijk dat proces is.
It's like being put into a blast furnace.
Je gaat een hete oven in.
But what else? It's also like the pruning of a vine.
Maar het kan ook vergeleken worden met het snoeien van de wijnstok.
You take a sharp knife and you cut into living tissue.
Je neemt een scherp mes en je snijdt in op organisch materiaal.
There's a cutting and a slicing and a cutting away of your life.
En er wordt dus ingesneden op een deel van je leven.
And after God begins to cut away things, there's something about you that's different from then on.
En wanneer de Heere dingen heeft afgesneden van je leven, dan ben je daarna niet meer als daarvoor.
It's painful.
En dat is pijnlijk.
There's a cutting away of living tissue.
Er wordt iets levens van je afgesneden.
And notice what the Lord Jesus said.
En let er eens op wat Jezus zei.
Every branch in me that bears fruit, he purges it.
Elke rank aan mij die vrucht draagt, wordt gesnoeid.
Every single Christian.
elke individuele christen
will feel the knife.
Zal dat mes ervaren.
Let me ask you a question.
Dus mag ik je de vraag stellen?
Have you felt the knife?
Heb jij dat mes ervaren?
We have a poem by Amy Carmichael.
Er is een gedicht geschreven door Amy Carmichael.
I'll just quote one line because I know this doesn't work when you're translating.
Ik zal één zin daarvan aanhalen, want het is moeilijk te vertalen, poëzie.
The question is, have you no scar?
De vraag is, heb jij geen litteken?
He cannot have traveled far who has no wound nor scar.
Degene die geen wond of geen litteken heeft, die kan nooit ver gereisd hebben.
He purges every branch that bears fruit.
Hij reinigt elke rank die vrucht draagt.
The painfulness of the process.
Look at het proces is dus heel pijnlijk.
Look at the chastening of a son, what it says
about that.
Kijk
ook eens naar de kastijding van de zoon, wat er daarover staat.
In Hebrews 12.
In Hebreeën 12.
Whom the Lord loves, he chastens.
Wie de Heere lief heeft, die kastijdt hij.
And scourges every son whom he receives.
En hij kastijdt elke zoon die hij ontvangt. Scourges.
You don't have the word scourge.
What verse is that?
6. Whom the Lord loves, he disciplines.
Oh ja. Nou, hij geeselt.
Is it the word scourge?
Ja, hij geeselt een iedere zoon die hij aanneemt.
I've disciplined my children before.
Ik heb mijn kinderen vroeger getuchtigd.
But I've never scourged them.
Maar ik heb ze nooit gegezeld.
Do you know what scourging was?
Weet je wat geeseling was?
I mean, in the Roman Empire, many times people died when they were scourged.
In het Romeinse Rijk was het vaak het geval dat wanneer mensen gegezeld werden, dat ze daar zelfs aan bezweken.
Before they were ever crucified.
Überhaupt voordat ze nog werden gekruisigd.
And this is the word that God uses to describe what he does to his children.
En dit is het woord dat God gebruikt om te beschrijven wat hij doet bij zijn kinderen.
And not just some of his children.
En niet alleen sommige van zijn kinderen.
He scourges every son whom he receives.
Hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt.
So if you feel like you're dying under the discipline of the Lord.
Dus als je het gevoel hebt dat je bijna sterft onder de hand, de tuchtiging van de Heer.
You may be being scourged.
Dan kan het zijn dat je wordt gegezeld.
The painfulness of the process.
En ook dit laat ons zien hoe pijnlijk dat proces is.
All right. Let's go over them again.
Oké, we herhalen nog één keer.
The preciousness of the believer in the sight of God.
Ten eerste hoe dierbaar en kostbaar de gelovige is in Gods ogen.
Like a beloved son.
Een geliefde zoon.
A fruitful vine.
Een vruchtbare rank.
A precious metal.
En een heel kostbaar metaal.
The painfulness of the process.
Het pijnlijke van het proces.
Like scourging.
Geeseling.
Like slicing off.
Afsnijden.
Like putting in a blast furnace.
En in een brandende oven worden gestopt.
Now finally.
Nou, ten derde.
The goal that God has in view.
Het doel wat de Heere hiermee voor ogen heeft.
Now this is where it starts to get good.
Nou, hier begint het weer heel opbouwend te zijn.
What's the goal in view for the metal?
Wat is het doel voor het metaal?
Why do you put the silver into the fire.
Met welk doel stop je het zilver in het vuur?
What's the purpose?
Wat is het doel?
Purity.
Reinheid.
Freedom from dross.
Dat je vrij bent van vuiligheden.
Isn't this a precious thought?
Is het niet een heerlijke gedachte?
Haven't you prayed for God to take the scum and the dross out of your life?
Heb je niet de Heere God gebeden dat hij de vuiligheid en de dingen die mis zijn in je leven uit je leven wegneemt?
And so what he does to answer that prayer is he puts you in the fire.
En om dat gebed te verhoren, laat de Heere je door het vuur gaan.
Now I know what this is like.
Ik weet wat dat is.
Years ago, I used to lift weights a lot.
Jaren geleden deed ik aan gewicht heffen.
You might not believe that now, but it's true.
Misschien geloof je dat niet als je me nu ziet, maar het is echt waar.
And I wanted to make my own weights out of lead.
En ik had het plan om mijn eigen gewichten te produceren en te maken van lood.
So I bought some scrap lead from a metal place.
Dus bij een of andere ijzerhandelaar kocht ik wat oud lood.
This is before I was married.
Dit was voordat ik getrouwd was.
And in the kitchen I heated this lead over the fire.
En in de keuken ben ik dit lood gaan verhitten.
It's, you know, lead does, it poisons you if you breathe lead in.
Als je lood inademt, dan word je daardoor vergiftigd.
But I didn't know that at the time.
Maar dat wist ik op dat moment niet.
But as you begin to heat that lead,
maar terwijl je het lood begint te verhitten,
all of this ugly stuff comes to the top.
Dan komt er allerlei viezigheid uit.
That's what happens to you when you get in a trial.
Nou, dat gebeurt ook met jou als je door de beproeving gaat.
And you don't feel like you're getting more pure, you feel like you're getting worse.
Je hebt het gevoel dat je alleen maar achteruit gaat. Je hebt niet het gevoel dat je er meer rein van wordt.
But it's the process that God uses to bring those things to the top.
Maar dit is het proces dat God gebruikt om die dingen aan de oppervlakte te laten komen.
And as I was melting that lead, I began to clean off the things off the top.
En terwijl ik dat lood aan het versmelten was, begon ik die viezigheden ervan af te vegen.
And it's amazing, even lead is beautiful whenever it's clean.
En het is heel apart en dat zelfs lood heel mooi wordt als het echt schoon is.
Bright, just like silver.
Heel helder, net als zilver.
But you see the purpose in view.
Maar je ziet dus wat het doel is.
God puts you in the fire so that your needs will come to the surface.
God laat je door het vuur gaan zodat wat werkelijk nodig is in jouw leven ook zichtbaar wordt.
And then he begins to take those things off of your life.
En dan begint hij die dingen uit je leven weg te werken.
And someone said the purpose is so that he can see his reflection in the metal.
En iemand heeft wel eens gezegd zodat hij zijn eigen weerspiegeling kan zien in het metaal.
That's the goal in view, purity.
En dat is het doel wat God voor ogen heeft, reinheid.
Deliverance from those evil things that are still in me.
Dat je bevrijd wordt van die kwade dingen die nog in je leven zijn.
Now think of the vine.
En denk eens aan de wijnstok.
Why does the man cut pieces off of a vine that's bearing fruit?
Waarom snijdt de tuinman delen van de wijnstok af die nog zo levend zijn?
Well, the Lord Jesus said, every branch in me that bears fruit, he purges it.
Jezus zegt het heel duidelijk: elke rank aan mij die vrucht draagt, die reinigt hij.
So that it might bear more fruit.
Zodat het nog meer vrucht zal dragen.
God is not wasting these trials in your life.
Dus God verspilt die beproevingen niet in jouw leven.
He does these things in order to get a result in your life.
Maar hij doet deze dingen en hij haalt er rendement uit. Hij zorgt dat er resultaat zal zijn.
In other words, he knows what he's doing.
Hij weet wat hij doet.
And he's able through what he brings into your life to cause you to produce more fruit.
En hij is in staat door wat hij in jouw leven laat gebeuren om ervoor te zorgen dat je meer vrucht gaat dragen.
Many years ago, whenever I was when I first began to pastor with the man that I'm still pastoring with.
Vele jaren geleden toen ik voor het eerst een gemeente begon te leiden samen met de man met wie ik dat nog steeds doe.
We were both single.
We waren allebei alleenstaand.
And God had begun to save some people.
En de Heere God schonk een aantal mensen de behoudenis.
And he and I were put together in a you know what, a little trailer, like a camper. So these small campers, like some of the people here have.
Ja, en hij en ik, die verbleven, laten we zeggen, samen in een caravan.
And one summer we lived in one of these little campers while we worked painting a farm.
En er was een zomer waarin we allebei in zo'n caravan verbleven, terwijl we aan het werk waren een boerderij te schilderen.
It was designed by God to bring out the worst in both of us.
En de Heere heeft het zo geleid dat we daar zo bij elkaar zaten, omdat toen van beide zijden van ons allebei het slechtste naar boven kwam.
One person has to step back so the other one can walk through.
Je moet een pas naar achteren doen zodat de andere er voorbij kan in zo'n caravan.
And you have to spit your toothpaste out the door.
En je moet je tandpasta de deur uitspugen.
And God began to use this to make us great against each other.
En de Heer begon dit te gebruiken omdat er wat wrevel tussen ons ontstond.
And I would go out to one side of the farm and I would be painting.
En ik ging dan naar één kant van die boerderij om daar te schilderen.
And all the time I'm thinking about him.
En de hele tijd zat ik aan hem te denken.
What's the matter with him?
Wat is er toch met hem aan de hand?
Why does he have to be the way he is?
Waarom is hij zoals hij is?
And he's on the other side of the farm.
En hij ging helemaal naar de andere kant van de boerderij.
What's the matter with him?
En hij zat daar te mijmeren terwijl hij aan het schilderen was. Wat is er toch met hem aan de hand?
And one night it all came to a head.
En op een avond kwam het tot een ontlading.
Came to a climax.
Ja, het kwam tot een climax, een ontploffing.
And he began to cry.
En hij begon te huilen.
And he said, it's not really anything you do.
En hij zei tegen mij, weet je, het is niet iets specifieks wat je doet.
It's just the way you are.
Het is gewoon wie je bent.
I got in my car.
Ik ging in mijn auto zitten.
And I drove off by myself.
En ik ging zelf een eindje wegrijden.
And I said, Lord, this is too hard.
En ik zei, Heer, dit is te moeilijk voor mij.
I can't bow to some other man who says something like this to me.
Ik kan me niet onderwerpen aan een andere man die zoiets over mij zegt.
It's too humiliating.
En dit is te vernederend.
And I opened my Bible.
En ik opende mijn Bijbel.
John 15, I think I'll read that.
En ik kwam bij Johannes 15 en ik dacht, laat ik dat maar eens lezen.
I am the true vine.
Ik ben de ware wijnstok.
And my father is the vine dresser.
En mijn vader is de landman of de tuinman.
Every branch in me that bears fruit, he purges it.
Elke rank aan mij die vrucht draagt, die snoeit hij.
That it might bear more fruit.
Zodat het meer vrucht zal dragen.
And God said to me.
En God zei op dat moment tegen mij.
I'm the one doing this, not him.
Ik ben degene die dit heeft veroorzaakt, niet hij.
And I'm doing it because you are bearing fruit and I do love you.
En ik doe dit omdat je vrucht draagt en omdat ik van je hou.
And I'm answering your prayer because you said you wanted to have more fruit.
En ik antwoord je gebed hierdoor omdat je tot mij gebeden hebt dat je graag meer vrucht wou dragen.
You know, just about anybody can get along with themselves.
Weet je, iedereen kan wel aardig overweg met zichzelf.
I mean, you have to be in really bad shape if you can't get along with yourself.
Je moet er slecht aan toe zijn als je niet overweg kan met jezelf.
I have a friend in Arizona.
Ik heb een vriend in Arizona.
And he has these beautiful smooth rocks that are on his coffee table in different places.
En hij heeft van die prachtige gladde stenen die hij heeft verzameld en die heeft hij op zijn eettafel liggen of zijn zoiets.
Maybe this big, all different colors, beautiful, smooth.
Kleine, prachtige, gladde stenen van allerlei kleuren.
The fellow came there. He said, "Where did you get these rocks?"
En een vriend van hem die kwam naar hem toe en die stelde hem de vraag: hoe kom je aan die mooie stenen?
He said, "Oh, I found them in the desert."
Hij zei: die heb ik gevonden in de woestijn.
Now that was true.
En dat was waar.
But they didn't look like that when he found them.
Maar toen zagen ze zagen er niet uit. Toen hij ze vond zoals ze er nu uitzagen.
You put the rocks in a rock tumbler.
Maar die stenen die doe je in een steen tuimelaar, een steen centrifuge.
And you put sand in there with them to scrape against them.
En je doet er zand bij in die, en dat zand dat begint dan te schuren rondom die stenen.
And you run it for days and days and days.
En je laat dat dagen en dagen achter elkaar laat je dat zo rondgaan.
And then you take the sand out and you put in a finer type of sand.
En dan neem je het zand eruit en dan doe je nog een verfijndere soort zand erin.
And you run it for days and days.
En dan laat je het opnieuw dagenlang laat je het zo ronddraaien.
You see, here you are in your life. You're like a rock that's still rough.
Nou, hier ben jij en je bent misschien als een steen die nog steeds ruw is.
Now, if you want to stay like that,
als je zo wil blijven.
I mean, if you want to remain a selfish, self-centered person.
Als je gewoon een zelfgericht en een zelfzuchtig persoon wil blijven.
You take that rock and you put cotton around it.
Dan neem je die steen en dan omwikkel je hem met katoen.
Then you put it away in a box.
En dan stop je het gewoon weg in een doos.
And after 15 or 20 years, you haven't grown any in becoming more like Christ.
15 of 20 jaar later ben je nog helemaal niet verder gegroeid in gelijkvormigheid aan Jezus.
So God puts us in situations where we have to rub against others.
Dus de Heere God plaatst ons in situaties waarin wij wrijving ervaren met andere mensen.
He puts us in the middle of trials.
Hij plaatst ons midden in beproevingen.
He cuts away things in our lives.
En hij snijdt dingen uit ons leven weg.
Remember, it's God that's doing it.
En je moet je dan herinneren dat het de Heere God is die dit doet.
And he's doing it because you already are bearing some fruit.
En hij doet het omdat je al vrucht draagt.
And he's doing it so that you might have more fruit.
En hij doet het opdat je nog meer vrucht zal dragen.
Now, in the state where I live, Missouri.
In de staat waar ik woon in Missouri.
They have a famous company that sells fruit trees.
Er bestaat er een heel beroemd bedrijf en die verkoopt fruitbomen.
Some of the finest fruit trees in the world, really.
En ze verkopen de beste fruitbomen ter wereld.
So I bought one of these trees, a cherry tree.
En ik kocht een kersenboom bij dit bedrijf.
And they sent me instructions on what to do.
En ze hebben mij toen ook een soort gebruiksaanwijzing opgestuurd hoe ik met die boom moest omgaan.
You know what the first thing you do?
En weet je wat het eerste is wat je moet doen?
You just about destroy your tree with a knife.
Nou, het komt er ongeveer op neer dat je zo bijna je boom moet vernietigen met een mes.
That's what they tell you to do.
Dat is wat ze tegen je zeggen dat je moet doen.
The tree comes with branches like this.
Je koopt de boom met takken en al.
And they say this is what your tree is supposed to look like after you prune it.
En dan laten ze je zien hoe de boom eruit moet zien nadat je hem hebt gesnoeid.
And then they give a little picture of a tree like this with one branch sticking out.
En dan geven ze een plaatje van een boom die heel klein eruit ziet met maar één takje die eruit steekt.
Now I'd like to read all this to you, but it's too difficult with translation.
Ik heb het hier voor me. Ik zou het je kunnen voorlezen, maar het is een beetje te moeilijk met vertalen.
But let me just read one or two sentences.
Maar laat me één of twee zinnen voorlezen.
This is what he says. This is what the expert says about pruning.
Dit is dus wat een expert over fruitbomen zegt ten aanzien van het snoeien.
He says this.
Hij zegt dit.
It's not really difficult. Just grit your teeth and do it.
Hij zegt het is eigenlijk niet heel erg moeilijk, maar je moet wel je tanden op elkaar zetten en het dan doen.
Even though you may be cutting off more than what seems right.
Ook al snij je meer ervan af dan wat juist lijkt.
It's far better to overprune than to underprune.
Het is veel beter dat je te veel afsnijdt dan dat je te weinig er afsnijdt.
I can assure you.
Ik kan je verzekeren.
Now this is an expert speaking.
Nogmaals, dit is een expert die hier aan het woord is.
I can assure you that this pruning will result in a sturdier, healthier tree.
Ik kan je verzekeren dat dit soort snoeien resulteert in een sterkere en een gezondere boom.
And you will be rewarded with bigger, better crops of fruit.
En je zult beloond worden met grotere en betere vruchten.
You see, God knows what he's doing in our lives.
Zie je, de Heere God weet wat hij doet in ons leven.
And he has a purpose for it.
En hij doet het met een doel.
More fruit.
Dat we meer vrucht dragen.
What about the picture of the son?
En wat kunnen we daaromtrent leren vanuit het beeld van de zoon?
What's the goal in view?
Wat is het doel daar?
He chastens us that we might be partakers of his holiness.
Hij kastijdt ons opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid.
Now he says that no discipline seems joyful at the time.
Hij zegt de kastijding is op het moment zelf niet vreugdevol.
Nevertheless, afterwards it yields a peaceful fruit of righteousness.
maar daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid.
In other words, God always accomplishes what he's starting out to do.
Met andere woorden, de Heere God bereikt altijd het doel dat hij wil bereiken wanneer hij ergens mee begint.
Now just two things I want to say in closing.
Nou, ik wil nog twee dingen zeggen om mee af te sluiten.
In Hebrews 12 and verse 5.
Hebreeën 12 vers 5.
My son, do not despise the chastening of the Lord.
Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren.
Or faint when you are reproved by him.
En bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt.
Usually we tend to do one or the other.
Nou, we zijn over het algemeen doen wij of het een of het andere.
First of all, despising the chastening of the Lord.
Het eerste is dat we klein achten de kastijding des Heren. Klein achten, verachten.
You get angry about it.
Het maakt je boos.
You look down on that. What, why is God doing this?
Je kijkt erop neer en je zegt, waarom doet God dit?
I mean, I can see why he would do that, but why would he also do that?
Je zegt, nou, ik kan me nog begrijpen waarom de Heere dit doet, maar waarom heeft hij dan ook dit nog gedaan?
That's a wrong attitude towards the chastening of the Lord.
Maar dat is een verkeerde houding jegens de kastijding van de Heere.
He said, don't do that.
En de Heere zegt, doe dat niet, acht het niet klein.
I mean, if you respected your earthly father, how much more your heavenly father?
Als we onze aardse vaders respecteren, hoeveel te meer moeten we onze hemelse vader respecteren?
So, see to it that you don't despise the chastening of the Lord.
Dus zie erop toe dat je de kastijding van de Heer niet klein acht.
Or faint when you are reproved by him.
En zie er ook op toe dat je niet bezwijkt als je door hem wordt bestraft.
That's the other thing we tend to do.
En dat is het andere wat wij geneigd zijn te doen.
We just faint, we give up.
We bezwijken en we geven op.
Lord, that's too hard.
Dan zeggen we, Heere, dit is te moeilijk voor mij.
I can't do it. You're asking too much.
Dit kan ik niet aan. U vraagt te veel van mij.
Now he says, don't do that either.
En dit vers zegt tegen ons dat we ook dat niet moeten doen.
Don't faint when you're reproved by him.
Bezwijk niet als je wordt bestraft door hem.
For whom the Lord loves, he chastens.
Want wie de Heere lief heeft, die kastijdt hij.
And scourges every son whom he receives.
En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt.
Now these are simple points to remember.
Nou, dit zijn dus eenvoudige punten die je kunt onthouden.
Through many tribulations,
door vele verdrukkingen,
you must enter the kingdom of God.
Moet jij het koninkrijk Gods ingaan.
But remember that those tribulations,
maar onthoud dat al deze verdrukkingen,
speak to you about how precious you are in God's sight.
Jou zeggen hoe waardevol je bent in Gods ogen.
Even though they're extremely painful,
ook al zijn ze buitengewoon pijnlijk,
they're not given for no reason.
Maar deze dingen overkomen je niet zonder reden.
They're given to answer your prayer for more Christ-likeness and more fruitfulness.
Ze komen in je leven omdat de Heere het gebed beantwoordt dat je meer op Christus wil gaan lijken en dat je meer vrucht wil dragen.
May God help us to remember these things.
Mogen de Heere God ons helpen om deze waarheden te onthouden.
Amen.
Amen.